Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Hendrix Gin en Pimenton.
Hendrix Gin is een gedestilleerde Schots gin met een kenmerkende infusie van rozen en komkommer. Probeer nu ook de fruitige variant Grand Cabaret.
Pimenton is dé webshop voor foodies. Ze hebben meer dan 1000 ingrediënten van over de hele wereld die ze snel en voordelig versturen vanuit België.
Ook bij ons geldt geen 18, geen alcohol.
Jonas, hoe vaak bak jij brood op dit moment?
Op dit moment bak ik denk ik om de dag brood. Dus denk dat ik eens in de 2 dagen brood maak. En soms maak ik ook wel 2 broden tegelijkertijd. Eén voor mezelf en 1 voor vrienden of buren. Maar dat komt wel omdat ik door nog een beetje in het staartje van die coronatijd zaten, dat ik veel thuis was. En dus ook in staat was om die tijd te hebben om brood te maken. Ja. Als ik op kantoor zit, vind ik dat wat moeilijker. Dan doe ik meestal eens in de week. En wat ik wel heb gedaan laatst, ik ben wel een nieuwe meel gaan kopen bij een molen in Zandpoort, die helemaal zelf gemaakt wordt. En dat is, merk ik ook, dat heel belangrijk is met het goed maken van zuurdesembrood. Schaf de podcast gaat over lekker eten en drinken, zelf koken en buiten de deur eten. Het is voor iedereen, van het beginnende tot de ervaren thuiskok.
Alle recepten en tips uit de podcast staan in de show notes op watschaftepodcast.com. Op Instagram, Facebook en Twitter delen we doorlopend wat we koken en eten.
Elke aflevering starten we met een drankje, dan bespreken we onze culinaire ervaringen en staat er 1 onderwerp centraal. Deze aflevering gaat over zuurdesem 2.0, de tips en tricks. En we bakken heel veel. We hebben daar onwijs veel van geleerd. En we hebben ook veel van onze starter verstuurd naar luisteraars. Ongeveer 50 zijn ermee aan het bakken.
Ja, en we gaan het hebben over onze ervaringen tot nu toe. Dingen die we anders doen dan we ze, zeg, 3/4 jaar geleden deden. Maar ook andere broden en andere baksels die je kan maken met zuurdesem. Daarbij gaan we even kijken, gaan we het even hebben over zeg maar next level in afwerking. Snijden, zaden, shapen en vlechten.
Ja, jij bent van het snijden, hè?
Dat, ja, dat vind ik leuk. Ja,
en ook een aantal van onze luisteraars zijn daar heel erg ver mee. Dus.
Ja, onwaarschijnlijk onbereikbaar ver. Ja.
We gaan het weer hebben dus over brood. Dus ik ben benieuwd, welk drankje heb je daarbij uitgekozen, Jeroen?
Ja, ik heb hem hier ook voor je staan. Je kan hem zo pakken, Jonas. En ik zou zeggen, beschrijf even wat je ziet.
Ik zie een lichtgelig drankje. En het lijkt een beetje op appelsap. Verder zit er niks in, dus ik ga proeven. Ja, lekker is dit. Dit is, het is een siroop.
Ja.
En ik vermoed, ik denk vlierbessem.
Ja,
vlierbloesem.
Ja, vlierbloesem siroop. Ja, dit is zelfgemaakte vlierbloesem.
Zelfgemaakt.
Zelfgemaakt,
ah, ja. Goed zeg.
Dit is de tijd, zeg maar, om dat te doen. Mei, juni is de periode van de vlierbloesem. Die staan overal in bloei. Het is heel makkelijk om het zelf te maken. En ik heb dit jaar voor het eerst 2 verschillende methodes naast elkaar geprobeerd. Want ik zag dat een aantal mensen daarmee bezig waren. Ik heb er eentje gedaan waarbij de bladschermen, het gaat om de bladschermen. De bloemschermen bedoel ik zeggen. De bloemschermen, die in het ene geval laat je hem inweken in koud water. En kook je vervolgens van die koud water een suikerstroop.
Ja.
En de andere, daar begin je met maken van suikerstroop. En daar zet je dan de bloemschermen in.
En bloemschermen, wat zijn dat dan?
Ja, dat zijn de bloemen, zeg maar. Dat zijn die, gewoon, ja. die witte schermen.
Ja.
Het grappige is dat er bij die tweede methode zit gist in die. Er zitten wilde gisten in die schermen. Dus dat kan gaan fermenteren.
Ah ja.
Ja, en het grappige, want wat wij. De eerste keer dat ik hiermee in aanraking kwam, was toen ik, op 15 was. Zat ik hier in Amsterdam op school en we hadden een biologieleraar die hield wel van een drankje. ook tijdens de les.
Ah, serieus?
Ja, dat was echt, ja, echt op het problematisch af. Maar goed, afgezien daarvan, een buitengewoon lieve
ik
man.
Ik zal me niet doorvragen.
Nee, doe dat niet. wat die uitdeelde was een recept om zelf vlierbloesemwijn te maken.
Oké. En dan maakte 15-jarige.
Aan 15-jarige. Ja. En die maakten wij dus, die maakten wij dan zelf met, en dan kookte hij hem op en dan liet je hem fermenteren in oude grosbeugelflesjes.
Dat heb je ook gedaan ook?
Ja.
Ja?
Ja. En opgezopen natuurlijk, ja.
Hey. Ja. Dat denk je nu heel anders over met je eigen kinderen.
Ik zou dat geen succes vinden als de kinderen dat nu gingen doen. Dus,
tijdens is echt veranderd, hè?
Ja, maar het is ontzettend lekker om te drinken. En het gaat hier heel hard. En wat mijn echte winst was in deze variant, is dat ik er citroenzuur bij heb gedaan. Dus geen vers citroensap, maar citroenzuur. Daardoor blijft die mooi helder. En krijg je precies alleen die vliersmaak en niet ook nog de citrussmaak erbij.
En welke versie drinken wij nu dan?
Dit is de siroopversie. Dus de versie die koud ingeweekt is. Dus waarbij ik siroop heb gemaakt en in die siroop die bladen heb. Dit is de minst lang houdbare en die heeft veel meer aroma dan degene die je opkookt.
Nou ja. En houdbaar omdat het gekookt is natuurlijk.
Ja, precies. En omdat dus die gisten dood zijn.
Wat heb je verder nog gedaan de afgelopen tijd, Jeroen, thuis?
Ja, ik heb weer een saté gemaakt. Daar was het tijd voor, daar was het mooi weer voor. Dus ik heb een grote partij saté babi gemaakt. Toch wel de favoriet. Nou, de mensen die de saté-aflevering hebben geluisterd, die weten dat. Dus dat heb ik gedaan. En daarnaast ben ik met een wat langer lopend project bezig om voor een van mijn buren brood te bakken.
Oh ja?
Ja, die zijn allemaal, niet zeg gluten, die zijn tarwe intolerant, denken we. Die konden eigenlijk geen brood eten en ik ben nu met hen aan het kijken of er een combinatie van zuurdesem en spelt en of tarwe is, die ze wel aan kunnen. En daar hebben we al een aantal combinaties gevonden die werken. Dus dat is een soort van doorlopend project van, een mixen proberen en dan voer ik ze een paar plakjes en dan kijk ik of ze daar last van krijgen of niet.
En durft het wel aan?
Ja, dat durven ze aan. Ja, ze hebben geen hele grote reacties, weet je. Het is niet, dit is geen full-on celiakie. Het is wel zo dat ze er echt last van hebben. Dus die proberen dan gewoon één of twee plakjes en laten ze weten hoe het is gegaan. Dus, hey, en jij, wat heb je uitgespookt?
Nou, wat ik heb uitgespookt, ik ben weer uit eten geweest.
Kijk.
We mogen weer naar buiten. Sowieso natuurlijk, maar we mogen ook weer naar restaurants. Mm-hmm. En ik ben gaan eten bij AN Japanese Kitchen in Amsterdam.
Oh ja, staat ook op mijn lijstje.
Dat is, daar ben ik al vaker geweest. Dat is het zit een beetje in een gekke plek in de pijp. En echt heel Japans, want mensen helemaal in pak met oortjes in die de deur open voor je doen.
Ja.
Dat is nu wel heel fijn, want nu weet je gewoon zeker dat je niet met te veel mensen zit. En dat het schoon en netjes is en dat je geen risico loopt op corona. En daar de sushi-chef, de chef die daar staat, die maakt heerlijke sushi. En wat ik het leuke vind daarvan, dat heb ik natuurlijk wel vaker over sushi gehad. Hij maakt een beetje een wat meer westerse versie.
Oké.
Okay. Dus hij gebruikt er ook truffel in.
Ja.
En hij gebruikt er ook oude kaas in die aanbrandt. En het is nog steeds heel klassiek een sushi-gerecht wat je eet. Zeker als je dat menu neemt. Maar met wel dingen die wel wat meer gewend zijn. Ja. En ik vind dat ontzettend lekker. En het is echt een super, super aanrader is het.
Oké, leuk.
Ja, wat ik nog meer gedaan heb. Een aantal weken geleden waren wij 16 jaar getrouwd. En na de aflevering die we over kreeft hebben opgenomen.
Ja.
Liep het water me al in de mond bij de kreeft tempura.
De lobby thuis was ook ingezet waarschijnlijk.
Die was zeker ingezet, ja. Ja, nee, maar het was ook een mooi moment. Ja. We konden natuurlijk niet zoveel doen. Om zo'n feestelijk moment te vieren.
Ja.
Waar wij gewoon voor gekozen hebben, is we gaan gewoon allemaal dingen maken die we heel erg lekker vinden.
Goed idee.
Dus dat heb ik gedaan en dat was onwijs goed gelukt. En
ja, mevrouw, goed gelukt?
Ja, mevrouw was helemaal fantastisch.
Ja?
Dus, ja.
Oké, okay. Helemaal geslaagd. En de tempura ook gelukt?
Ja, ja, ja. Wat ik het nadeel vind van als je vaker langere menus maakt, dat hadden we wel gedaan, dat het wat later op de avond wordt en dat het donker wordt.
Ja.
Dus het ging wel. Een tip die jij gaf om wat tempura op hetgene te doen wat je frituurt.
Wat beslag er bovenop te spetteren,
dat spettert
maar.
Wel flink.
Ja.
Dan moet je wel oppassen, heb ik al gemerkt. Dat werkte goed, maar het kan nog beter. Daar ben ik wel achter. Het is al niet zoals ik het wilde hebben.
Nee, ik vind tempura hartstikke lekker. Maar eigenlijk is het voor dinnerparty zeg maar niet zo geschikt. Omdat je het eigenlijk meteen... Eigenlijk is het best intensief om het te doen. En eigenlijk moet je het meteen uit het vet opeten.
Ja, meteen eten.
Dus het is als kok sta je dan echt zeg maar in de keuken. En,
hard rennen naar de tafel.
Ja,
en dan, nee, maar het was heerlijk. En het was wel, ik heb wel onwijs geleerd van van jouw uitleg over kreeft. Hè, voor mensen die de vorige aflevering niet geluisterd hebben. Want kreeft lekker vinden, doe dat vooral.
Ja.
Dus ik heb alle stappen genomen. En, super. Dus dat was een groot succes.
Wat leuk om te horen, man. Jonas, jij bakt inmiddels een aantal jaren brood. Waar gaat dat het meest mis?
Het gaat natuurlijk nooit mis. Maar als het misgaat, is het de timing en de juiste ingrediënten. En ik merk dat vooral meel een enorm verschil maakt.
Ja, dan gaat het bij mij ook vaak mis. Helemaal als je croissants, bagels of pizza gaat bakken. Dan heb je echt precies het juiste meel nodig.
Ja. En dat geldt niet alleen voor brood, maar ook voor alle andere bakprojecten. Zoals macarons, de Christmas cake of de chocolate lava cake.
En daarom zijn wij heel blij met onze partner BakTotaal. Zij leveren werkelijk alles wat je nodig hebt. Tientallen soorten meel voor brood en patisserie. Chocolade van Kalabout, marsepein, amarenekersen, versiering voor cupcakes en nog veel meer.
Ja, en ze hebben niet alleen de basisingrediënten, maar ook de juiste spullen. Zoals rijstmandjes, deegschrapers, spuitzakken en de prachtige Nordic Ware bakvormen.
Bestellen doe je via www.baktotaal.nl en meestal heb je je bestelling de volgende dag in huis.
En onze luisteraars krijgen 10% korting op het hele assortiment met de code JonasBakt2024. En die is geldig tot half mei.
Dus baktotaal.nl met kortingscode JonasBakt2024.
Nou, laten we het gaan hebben over het hoofdonderwerp, zuurdeesem 2.0. Daar wilde jij het heel erg graag hebben, terwijl we al minder dan een half jaar geleden hebben er ook al een aflevering over opgenomen. Waarom wilde je het er weer over hebben?
Ja, dat is een combinatie van dingen. Aan de ene kant ben ik zelf best wel veel gaan bakken, zeker de afgelopen tijd. En heb ik heel veel erover bijgeleerd en ook over gelezen. Dus er is gewoon nog ontzettend veel meer over te vertellen. Daarbij krijgen we heel veel vragen online en uit mijn omgeving over hoe je dingen moet doen.
Ja, herken ik.
Je hebt dat mensen ook, zeker op Insta, heel veel mensen aan ons vragen. Goh, hoe doe je dat dan? Of ik zit met dit probleem. Of die sturen een foto van een brood en zeggen, wat gaat hier mis? Dat doe ik zelf overigens ook.
Ja.
En we merken dat zuurdeesem heel populair is bij onze luisteraars. Het is by far de meest beluisterde aflevering en ook het meest bekeken recept op de site. Dus wij dachten, laten we nog eens een aflevering doen.
Ja, nou, heel goed.
In de vorige aflevering hebben we een introductie gegeven over zuurdeesem. Dus die moet je even luisteren als zuurdeesem helemaal nieuw voor je is. Is dat een goed begin? Hoe zullen we het deze keer aanpakken, Jonas?
Nou, wat ik dacht toen wij het erover hadden van laten we weer een nieuwe maken, dacht ik van ja, we moeten denk ik de stappen die waar we zelf achter gekomen zijn, die je moet nemen, maar die ook heel belangrijk voor het eindresultaat zijn en waar ook heel veel over te vinden is, om die kort door te nemen.
Ja.
Dus we willen het hebben over het maken van een leave en autolease. Het kneden is heel belangrijk, deegtemperatuur, de eerste bulkreis, het shapen, het vormen van het brood, de volgende reis, het snijden en het bakken. En nou, als we nog wat tijd over hebben, misschien wat meer over meel en over recepten. Maar wat we ook gedaan hebben, is we hebben de luisteraars die een zuurdeesem starter gestuurd hebben. Die heb ik een mail gestuurd met de vraag van, bak je nog brood? Hoe gaat dat? Nou, we hebben antwoord gehad van Anne Wetsels, Jeroen de Bruin, Bob Verheij, Jonine de Waal, Jeannette Spronk, Felix en Joost van der Hof. En daar hebben we verschillende vragen aan gesteld.
Ja, ja en de eerste vraag die we eigenlijk hebben gevraagd is van ja, bak je nog steeds? Het bleek dat al die mensen die reageerden, die bakken nog steeds. Joost die bakt één keer per week of één keer per twee weken. Jeroen en Jonien die bakken ongeveer twee broden per week. Bob heeft tot al 15 broden gebakt. En Maarten, die spant de kroon, die bakt twee broden per dag.
Ja,
die is echt lekker bezig.
Ja, en die heeft zelfs ook een heel concept omheen bedacht. Dat heet Holy Brood. Hij woont in Holiesloot en bakt dus ook voor de buurt. Verkoopt hij gewoon.
Ja, en prachtige dingen. Zeg
ja,
ik.
Echt. Ja,
dat heel is leuk ook om te zien. Maar bij niet iedereen is het goed gegaan. Felix, die vond uiteindelijk te veel gedoe. Ja, dat snap ik ook wel, want het is ook wel veel gedoe. Het is wel veel wachttijd, maar het is toch ook vrij veel handelingen. En Jesse vond ik ook een mooi verhaal. Er was een starter weggegooid door een huisgenoot. Volgens mij heeft hij maar één volwassen huisgenoot waar hij ook kinderen mee heeft, maar goed. maar die zoekt dus een nieuwe starter. Nou, daar kunnen we hem aan helpen, want er is een Gozai vervangplan. Daar kan hij zich voor aanmelden. Wat hebben ze verder gevraagd, Jonas?
Nou, verder hebben we gevraagd van heb je, wat heb je geleerd vooral? Hè? Welke, waar wij het samen vaak over hebben. En wat voor tips heb je? Nou, Bob die gaf aan dat een goed mes heel belangrijk is als je het wil snijden. En dat de oven goed voorverwarmd is. En dat er dus ook de moeite loont om daar goed naar te kijken, temperatuur.
Mm-hmm.
De twee belangrijkste tips van Maarten waren het brood op spanning brengen en de deegtemperatuur. Daar gaan we het zo uitgebreid over hebben.
Ja, herken ik wel.
En Anne die gaf aan van het wordt eigenlijk altijd lekker. Het is best wel een zoektocht.
Ja.
En zij is uitgekomen in het beginfase om, voordat ze begint met de autolyse, dat zullen we zo uitleggen wat dat is, om het kort te kneden. En zij gebruikt een andere methode om het kneden en dat is namelijk de stretch and fold. Jouw favoriete methode.
Ja, ja, ja. Ik ben van de stretch and fold. Hebben we nog een aantal mensen, heb ik de afdeling van de tips van de mensen met de J's? Het helpt als je een J als voornaam hebt.
Joon.
Ja, Jonas. Jonien die zegt, veel geduld hebben. En zij gebruikt de deeghaak. Zij kneedt machinaal.
Ja.
Dat vind ik wel knap. Daar ben ik ook mee begonnen. Ik ben er niet heel tevreden over, maar goed. Jeannette, die had al een keer wat brood wat niet helemaal gaar was. Dus die experimenteert met verschillende soorten meel en iets langere baktijden. Ja, dat herken ik ook wel. En Joost, die zegt, die vat de essentie wel samen. Die zegt, blijven oefenen en proberen. Het gaat veel meer om kijken en voelen tijdens het proces. Zo zie je welke dingen effect hebben op het eindresultaat.
Ja, daar ben ik dus ook op uitgekomen.
Ja.
Ik heb het basisrecept gebruik ik. Maar ik ben nu veel meer bezig met niet exacte tijden aanhouden en goed kijken naar de stappen.
Mm-hmm.
Nou, laten we dan hebben over de stappen. Laten we beginnen bij het begin. Dus de leaven en de autolyse. Jouw starter, Jeroen, hoe ziet hij er nu uit?
Ja, ik heb op dit moment twee starters staan. Ik heb twee speldstarters staan. Dat is omdat ik dus voor de buren alleen maar met speld bak. En dat is een witte speldstarter en een volkoren.
Ja.
Maar eigenlijk is mijn standaard starters zijn een starter met op basis van Americana. Dat is het witte bloem, het buitengewoon sterke witte bloem wat ik gebruik.
Ja.
En een rogge starter.
Okay.
En die is vooral heel geschikt omdat die heel lang meegaat. Dus als je een lage bakfrequentie hebt, dan is rogge ideaal. Ook omdat die minder snel verzuurt en omdat die heel veel smaak geeft.
Dus ja, dat is lekker.
Ja, dus dat is...
Nog dingen geleerd over starters?
Ja, wat ik eerst altijd deed was dat ik zeg maar een apart potje starter in de koelkast had staan... En daar maakte ik dan een leaven van. Wat ik tegenwoordig doe, is ik haal gewoon de hele starter uit de koelkast. Dan doe ik daar bloem en water bij. Dan laat ik dat omhoog komen. Dan haal ik er zeg maar 80% af. En dan zet ik hem weer terug in de koelkast.
Ja, ja.
Dus eigenlijk wordt die bij mij op dit moment elke dag geactiveerd. En wat ik daar ook wel van heb geleerd. Ja, er zijn mensen die zeggen, mijn starter is dood. Nou, volgens mij krijg je een starter bijna niet dood hoor. Hij kan wel helemaal verzuurd zijn en rare kleuren krijgen en... Maar om hem dood, bedoel, verdrogen is denk ik erger dan te lang in de koelkast staan.
Ja, ik heb er eentje, vond ik laatst achter in de koelkast, zo verstopt.
Ja.
Omdat ik er was zo'n een versie voor een van de luisteraars. En die was inderdaad niet dood. Was helemaal keihard, maar daar kon je activeren. Je kan ze zelfs invriezen, hè?
Invriezen. En ik zag dat Claudia Damen, de Food from Clonine. Die laat ze indrogen en die verstuurt ze droog.
Ah ja,
dus dat kan ook. Ja. En ik, een van de mensen die we hebben gesproken, die heeft overigens de starter ook meegenomen naar Hongkong. Want daar is het lastig om goed brood te krijgen. Dus wat dat betreft gaat Goza inmiddels de hele wereld over.
Nou, gaat hij goed terug richting Japan.
Ja. Hey, laten we even beginnen bij het begin. We hebben dus die starter gehad.
Ja.
Daarna krijgen we een proces dat heet autolyse. Wat is dat en waarom is dat zo belangrijk?
Ja, dat is de fase waarin je meel mengt met water.
Ja.
En je zorgt ervoor dat het meel de tijd krijgt om het water op te nemen.
Ja.
Er zijn heel erg veel verschillende recepten en versies die zeggen je moet alleen maar het meel in het water doen. Of je moet het met of zonder de starter doen. En je moet het met of zonder zout doen. Maar wat het zorgt ervoor dat het dus goed zich opneemt. Het proces van glutenzetting begint alvast. En het voordeel daarvan is dat als je dan die deegbal gaat kneden of gaat shapen, zoals jij het vaak doet met op een andere manier, dat die minder plakkerig is.
Ja.
Hè, de structuur verandert. En je moet wel opletten, denk ik, want soms laat ik hem te lang staan. Dan langer dan een half uur tot een uur. En dan gaat het al heel erg rijzen en aan de slag. En dan ben je het controle over het proces een beetje kwijt. Maar dit is de manier. Ik doe eigenlijk alles bij elkaar. Ik heb een aantal video's bekeken van mensen online die hierin geëxperimenteerd hebben. Maakt het uit om het zout laten te doen.
Mm-hmm.
Of om de start laten doen. Ik gooi alles nu bij elkaar. Dat scheelt voor mij gewoon heel erg veel stappen in het proces.
Ja.
En dus dat is Autolyse.
Ja, het grappige is, ik doe tegenwoordig ook, ik doe wel het zout erbij. Maar ik voeg mijn starter pas later toe, juist om die reden. Ja. Omdat ik nog wel eens vergeet om mijn Autolyse, dat ik hem heb staan. En als ik dan mijn starter nog niet bij heb gedaan, is eigenlijk het fermentatie nog niet begonnen.
Ja, dat is heel slim zeg.
Dus, ja. Dus dat doe ik. En ja, nog even iets. Waarom Autolyse? Het is eigenlijk gewoon inweking. Eigenlijk is het gewoon dat meel, dat water absorbeert,
ja,
toch?
Ja.
Dus daarom was ik ook van een beetje van op het verkeerde been gezet. Ik dacht dat er iets heel ingewikkelds gebeurt, maar het is gewoon inwerking.
Nou ja, maar de resultaten worden echt veel beter.
Ja, het wordt er veel beter van, dat is waar.
Nou goed, dat is eigenlijk de eerste fase, de starter en het beginfase van het maken van het brood. En dan komen we op een van de twistpunten waar wij veel discussie met elkaar over hebben, namelijk het kneden. Jij bent van de stretch and fold school en ik ben van kneden met de hand. Nou, leg eerst even uit wat alles is en waarom het belangrijk is.
Ja, stretch and fold, wat ik doe is eigenlijk kneden, maar dan niet in één keer, maar dan met tussenstappen. Wat je doet is, na je autolyse meng je starter erin. Dus dan heb je zeg maar je complete deeg, wat op dat moment al begint te rijzen eigenlijk. En wat je met stretch and fold doet, is dat je eigenlijk een hoekje van het deeg pakt.
Ja.
En dat trek je omhoog en dat vouw je eroverheen.
Ja.
En dat doe je eigenlijk, dat doe je in een soort van techniek waarin je feitelijk rondwerkt. Dus je pakt van de ene hoek en dan vouw je hem eroverheen. En wat je daarmee doet, is daar rek je de gluten mee uit. Daar zet je de gluten mee op spanning. Maar dat hoef je eigenlijk maar, nou, je bent daar 20 seconden mee bezig of zo. Dus het is helemaal niet, het is heel weinig arbeidsintensief. Het enige is dat je het wel zeg maar elk half uur, elke 45 minuten moet doen. En dan 4 of 5 keer.
Ja.
Dus het is, als je gewoon een timer zet en je loopt dan heen en weer, dan is het prima te doen. Als je het in één keer gedaan wil hebben, dan is het makkelijk om te kneden. Maar ja, zei je wel 10 tot 15 minuten te kneden. En in alle eerlijkheid, ik vind kneden met de machine, vind ik niks.
Nee?
Ik vind dat niet, dat geeft
heb
niet.
Heb je net zo'n mooie broodmachine? Ja. Net zo'n mooie,
En voor het mengen is het prima, maar ik krijg daar niet op dit moment de glutenzetting mee die ik zou willen.
Ja. Nou, ik moet zeggen, ik ben met name van de met de hand kneden.
Ja.
En wat je dus doet met die stretch and fold, en wat een van de redenen, ik heb ooit een keer bij een van die molens geweest en met een bakker staan praten.
Ja.
En die zei, ja, stretch and fold doe je uiteindelijk ook om lucht te pakken.
Ja.
He, dus je vangt lucht, waardoor er ook meer bellen in komen. En dat is één ding. En ik vind het fascinerende ervan, is dat je dus die structuur zo ziet veranderen, als je dus steeds elke half uur weer dat deeg pakt. Ik ben toch wel begonnen met het kneden.
Ja.
En dat ik al in de vorige podcast zei, dat is dat het voelt heel onnatuurlijk, maar het is heel nat en plakkerig. En, maar ik vind dus het fijne om op een gegeven moment, ben je na 8 minuten of zoiets, verandert het deeg, verandert de structuur. En dat heb ik nu ook wel met het kneden met de machine. Maar je moet het gewoon lang laten staan.
Ja.
En lang, op een gegeven moment gaat die plakkerigheid ervan af en dan wordt alles van de zijkant wordt meegenomen. Dan was de tip van Maarten van Kaudiel, die zei ja, na die fase van kneden, shaped hij het al, vormt hij al een bol van het brood, zodat de spanning op de zijkant komt, zodat hij goed omhoog komt. En er zijn zelfs ook recepten waarbij je niet hoeft te kneden. Het gewoon helemaal loslaat.
Ja, en wat je ook ziet, is dat wij bakken natuurlijk met redelijk lage hydratatie. Hè? Wij zitten op zo'n 60-70%. Hydratatie is het percentage vocht. Als je voor echt hoge hydratatie gaat, 80-85%,
ja,
dan kan je helemaal niet meer knijden. Maar dan doen ze coil folds. Ik weet niet of je dat wel eens hebt gezien.
Ja, zeker.
Dan pakken ze zo'n soort van zo'n natte lap. Die pakken ze omhoog en die vouwen ze dubbel.
Ja.
En daar schijn je ook heel goed resultaat mee te krijgen. Maar dat heb ik nog niet aangedurfd.
Nou, het resultaat komt omdat hoe meer water je gebruikt, dus hoe hoger de hydratatie van het brood is, hoe beter die rijst. En ook hoe meer bellen erin komen. Dus het heeft het eindresultaat van het bakken.
Ja.
Komt het heel erg ten goede. En wordt en blijft natuurlijk ook langer goed, want er zit natuurlijk meer vocht in.
Mm-hmm.
Maar het is veel, precies wat je zegt, die handling is veel moeilijker daarvan.
Ja, en dat valt mij wel op, even als tussendoor, dat er zit ook een vorm van design in, zeg maar. Daarmee bedoel ik het beste eindresultaat vindt.
Want ja,
als je kijkt naar, laat ik zeggen, de echte breadies, de echte zuurdeegfanaten, die gaan voor super hoge hydratatie. Ja. En een hele open krummel.
Ja, grote bellen.
Ja, grote bellen. Hoe groter de bellen en hoe meer vocht, hoe groter de bellen, hoe beter het brood. En als ik eerlijk ben, vind ik grote bellen helemaal niet zo praktisch. Heeft natuurlijk ook mee te maken hoe wij het eten. Ik eet er gewoon, ik wilde wat opsmeren, zeg maar. Ja. Als ik grote bellen heb, ja, dan smeer ik het er doorheen.
Ja, zeker, dus, zeker als je de verleiding niet kan weerstaan om het brood niet helemaal te laten afkoelen en snel een plakje te snijden, ja, met een beetje zouten boter overheen. Dat ligt het vooral op je bord. Nee, ik herken dat wel.
Ja, ja, toch?
Dus, ik ben wel blij als het me lukt trouwens, hoor.
Ja, dat, ja, ja,
had maar, ik laatst, heb ik redelijk door de kamer gedanst. Maar dat is ook een punt. Misschien moeten we het nu alvast even verklappen. Is dat wij de laatste tijd heel veel moeite hebben om een brood goed te krijgen.
Ja, het gaat echt kut.
Ja, bij mij ook. Ik heb een platte brood. Maar goed, we zullen zo aan het einde even over oorzaken hebben van hoe je dingen anders kan doen. Dus misschien dat het dan ons ook gaat helpen. Goed, dat is het kneden. En dan komt er eigenlijk een heel belangrijk moment. En dat is de bulkreis, de eerste reis.
Ja.
En ik ben heel erg benieuwd wat jij allemaal hebt uitgeprobeerd.
Nou, ik heb verschillende dingen uitgeprobeerd. Kijk, als je gaat kneden. Als je kneedt en je dus al je glutenzetting al voor elkaar hebt, eigenlijk voor je rijs, dan is het gewoon een kwestie van wachten. Dan doe je er een doek overheen en dan is het wachten. Als je stretch en fold doet, dan heb je eigenlijk dat je het kneden en het rijzen combineert. Dat is wat ik meestal doe. En wat ik dan zie, is dat het eigenlijk de lengte van de rijs gaat helemaal niet alleen om het recept, maar gaat ook ontzettend om de omgevingsomstandigheden, om de hoeveelheid brood. Dus ik lees het deeg veel meer eigenlijk,
ja,
dan dat ik hard ga zitten timen.
En waar let je op dan? Wanneer is het voor jou klaar?
Ja, dat heeft te maken enerzijds met hoe plakkerig het is.
Ja.
Dat is vooral die glutenzetting natuurlijk. En anderzijds hoe groot het is geworden.
Ja.
En eigenlijk moet het verdubbelen in maat. Wat daarbij wel lastig is, is dat je dat natuurlijk in een, als je je starter, die heb je gewoon in een glazen pot staan. Ik doe daar een elastiekje omheen. En dan weet ik wanneer die verdubbeld is. Ik kan dat bij die roestvrij stalen kom eigenlijk niet zo goed zien. Dus omdat een beetje het eyeballen, zeker als je natuurlijk de hele tijd stretch en fold doet, ja, dan is het net als met kinderen. Het lijkt alsof ze niet groter worden. Ja. Maar het is wel zo.
Ja, tot je bij oma bent en die zegt, zo, exact, dat ben je gegroeid.
Precies.
Ja, ik gebruik daar dus ook een glazen kom voor. En dat werkt dus perfect.
Ja.
En dan merk je dus dat ik het vroeger veel te lang liet staan.
Ja, ja, want dat is wel een van de risico's, hè?
Absoluut.
Ja. Wat zijn jouw belangrijkste lessen of inzichten van deze stap in het proces, van de bulkreis?
Nou, ik denk dat de belangrijkste, ook wat Maarten aangaf, Maarten van Kouliel, is de deegtemperatuur. En ik heb dat wel vaak gelezen en gezien in video's, mm-hmm, en in podcasts ook gehoord. Maar laatst, toen realiseerde ik me gewoon waarom dat zo belangrijk is. Namelijk dat door die deegtemperatuur, dat die hoger is. En daar gaat het eigenlijk om. Je moet proberen die bulkreis te doen met een temperatuur van 28 graden.
Ja.
En vaak wordt er gezegd, zorg ervoor dat de omgeving 30 graden is. Zodat, nou, dan heb je automatisch dat deeg ietsje kouder is. En met kommen en dat soort dingen die erin zitten. Maar dat zorgt ervoor, en dan moet ik het goed zeggen, dat de zetmelen in suikers worden omgezet.
Oké.
En die suikers heeft gist nodig om te fermenteren, om te groeien.
Oké.
Dus als je een te koud deeg hebt, dus je laat het staan of het staat op de tocht, hè, dan gaat de lucht langs, koelt het heel snel af, dan is die ontwikkeling van het deeg veel minder goed. Heb je ook veel minder, zoals het in het Engels heet, oven spring. En daar ben ik wel mee begonnen. En dus je kan een kant op gaan van rijskasten.
Ja.
Nou, ik heb even online gekeken. Dat gaat het niet worden.
Nee.
Wat
kost een rijskast?
Nou, dat is tussen de 150 en de 500 euro. Zo.
Okay. Okay.
Bij mij is het vooral ruimte.
Ja.
Ik heb gewoon geen ruimte meer in mijn keuken daarvoor. En de makkelijkste oplossing, en die werkt echt heel goed, en daar heb ik goede resultaten mee behaald, is om het in de oven te zetten. Het lampje in je oven aan te zetten. En daar ook een soort kommetje kokend water bij te doen. En dan heb ik een temperatuurmeter, een thermometer ingedaan. En dan zie ik dat die ongeveer op 28 graden blijft. En dan zie je ook dat het brood beter wordt.
Hmm.
Dus dat is denk ik mijn belangrijkste les die ik daar heb geleerd.
Oh ja, ja, ik ben in het gelukkige bezit van een stoomoven. En die heeft een rijstand. En die kan ik inderdaad van, weet ik wat, 20 tot 40 graden of zo instellen.
Ah ja. Ja, perfect.
Dus ik denk dat dat ga ik ook maar eens wat vaker proberen dan. Ja, interessant.
Ja, en daar heb ik ook wel dingen gehad met in plastic doen of met een theedoek die nat is of droog is. Ik heb alles wel uitgeprobeerd. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik vaak te veel variabelen verander in het proces. Dat ik nooit zo goed weet wat nou wat was. Maar ik merk wel met een theedoek die nat is, dat dat deeg heel nat wordt. En dat, mm-hmm, werkt niet later.
Ja.
Ik heb dat ook wel eens, als ik geen ruimte in de keuken had, of in de ijskast had, heb ik het buiten gezet als het koud was. droogt het heel snel van uit. Dat ja. Maar dat soort dingen. Maar goed.
Ja, dus, maar dat is dat wat jij zegt, te veel variabelen. Ik had het daar even over met Linda, de Barefoot Baker.
Ja.
En ik bedoel, ik denk dat wij wel kunnen toegeven, die bakt het allerbest van
ja,
iedereen.
Nou ja, in ieder geval wat je kan zien op Instagram.
Dat is gigantisch. Fantastisch. Ja, fantastisch. Wel altijd volkoren overigens.
Ja. Doe ik niet hoor.
Nee,
ik
ook niet.
Vind ik niet lekker.
Nee, maar zij bakt heel consistent en zij zegt ook, zij noteert altijd alles.
Echt waar?
Altijd alles. Ja.
En jij?
Nee, ik doe dat niet, maar ik ga dat misschien wel doen. Gewoon,
ja, ik ga het wel doen.
Ik ben begonnen wel met logjes bij te houden over hydratatie en soorten bloem en rijsttijden. Maar daar had ik bijvoorbeeld omgevingstemperatuur nog niet in mee. En ik ben soms ook toch een beetje te sloppy met mijn rijsttijden, mijn stretch and fold, dat er ineens toch anderhalf uur tussen zit. En dat merk je gewoon meteen. Ja. Dus eigenlijk moet je al dat soort dingen om die... Kijk, wat natuurlijk, het is altijd... Wat vind jij het belangrijkste moment als je bakt? Wanneer weet je of je er bent of niet?
Nou, dat het moment na de bulkreis.
Ja.
Dat je dat dus omkeert op je werkblad. En ja. Dat je het gaat shapen. En als het een soort van vla uit elkaar zakt.
Ja.
Dan begin ik al te vloeken. Maar ja. Dan weet ik dat het mislukt is. Maar ik moet eerlijk zeggen... Het is me toch nog wel gelukt met shape, met heel plakkerig ingewikkeld om het wel goed te krijgen.
Ja.
Het brood is dan lekker, maar dan is het te plat. Maar dat is wel mijn moment. Als dat dus lukt, als ik dus het vastpak en ga, dan denk ik, het is gelukt. Het
oh ja, goed. Nee, mijn moment is op het moment dat ik, als ik in een Dutch oven bak, dat ik de deksel eraf haal.
Ja, oké, dat is natuurlijk
dan weet je, ja. Dan weet je of het... En dan denk je, oh shit. Oh, en dan zie je zo'n barstje van 2 centimeter. Dan denk je, damn.
Het allerergste vind ik altijd dat je denkt, het is gelukt. En dat je hem eraf haalt en dat het echt helemaal plat is en je niks ziet.
En dat is een Turks brood in je Dutch oven ligt. Ja, precies.
Dat zei mijn vrouw ook wel. Zo van, de reden dat jij het nog aan het doen bent, is omdat je het elke keer weer iets nieuws leert. Want anders was je waarschijnlijk al ermee gestopt. Dan was het te saai geworden.
Ja,
dat klopt wel, denk ik. Maar goed. We komen dus bij de stap die heel belangrijk is. Dat is het shapen of het vormen van het brood. Leg uit wat je daar geleerd hebt en wat het is en hoe je het doet.
Nou, het grappige is, eerst stond het bij mij helemaal niet op de radar. Ik dacht, shapen, ja, dat is gewoon... Je hebt die bulkreis gehad. Ja, en dan duw je het in zo'n mandje of in een kom als je geen mandje hebt. En dan...
Echt waar?
Ja. Dus
ik heb het altijd wel gedaan.
Ik had helemaal niet door dat belangrijk was.
Ja.
Maar toen zag ik op een gegeven moment wel dat ik te weinig spanning op het deeg had. Dus eigenlijk kwam ik daar pas tot de ontdekking dat deegspanning van belang is.
En wat is deegspanning?
Ja, dat is eigenlijk hoe goed hij zijn vorm houdt.
Ja, dat voel je heel erg.
En dat voel je heel erg en dat zie je ook. Wat jij net aangaf, dat als je hem op het aanrecht laat vallen en hij zakt als een soort van... Hij zakt als een pudding met te weinig gelatine, zakt hij uit elkaar.
Kan je eerlijk bekennen, ik heb het soms dan gewoon echt weggeflikkerd. Ja. Dan had ik geen zin meer om het te maken.
Nu ben ik er klaar mee.
Ja,
ja maar die deegspanning is dus heel belangrijk. En dat doe je met shapen. En shapen, ja, dat is iets waar je eigenlijk video's voor moet kijken. Ja, om het
ik zal
echt
wel
te begrijpen.
Op de site wel een paar zetten.
Ja, maar waar het om gaat eigenlijk is dat je de buitenste laag van het deeg, dat je die op spanning brengt. Net niet laat scheuren, want dat kan ook gebeuren.
Ja.
Door hem vaak naar je toe te trekken, van je af te duwen. Er zijn verschillende technieken voor. En dat maakt ook uit of je een boule maakt of een banneton.
Zeker.
Want of je dus een langgerekt brood of een bol maakt.
Ja, met een bol was belangrijker.
Ja, maar met een bol is het ook makkelijker.
Want, dat is waar. Ja.
Want bij een bol, wat ik daar doe, eigenlijk hetzelfde. Vaak wat ik hetzelfde wat ik bij stretch and fold doe. Dus ik pak gewoon die flappen. Ik trek hem op spanning. He, dus ik pak de hoekjes, die trek ik eroverheen. Dan zit hij op spanning, dan keer ik hem om en dan staat hij, dan gaat hij goed.
En dan met zo'n hoe heet dat, zo'n schraper.
Ja, met zo'n schraper.
Die werkt heel goed en dan kan je... ik vind het wel een meest bevredigende stap wel, hoor. Als het lukt om een mooi bol te krijgen. Ja. En dat is ook wat die... dan merk je ook dat met zuurdesembrood het ook heel erg tactiel is.
Ja, ontzettend.
Dat je het voelt en dat je denkt, nou dan nu zitten we goed. Je voelt de vorm, je voelt de stevigheid. Denk, nou, dit wordt een mooi brood.
Nou ja, we hadden het net al over het lezen van je deeg. Dat is dan eigenlijk, je voelt dan waar die aan toe is. En een banneton, dus een langgerekt brood, dat doe ik tegenwoordig met oprollen. Dus dan leg ik mijn deeg op de werkbank. En dan vervolgens trek ik hem uit in een vierkant. En dat vierkant, dat rol ik op.
Ja.
En dat leg ik dan in mijn mandje.
Ja. En wat heel belangrijk is, nou, of wat heel belangrijk is, weet ik eigenlijk niet. Maar wat ik wel doe, is ik heb van die mandjes, van die rieten mandjes, waar je het in doet. En dat zorgt er ook wel voor dat er wat vocht uit kan. Ik heb ook het idee dat er een beetje een soort zuurdesemcultuur in zo'n mandje zit. Dat ook helpt met het geheel.
Ja, die mandjes, dat is echt een stap voorwaarts. Gebruik jij dan een doek in een mandje of niet?
Nee, nog niet.
Oké.
Okay, wil ik wel. Ik wil eigenlijk zo'n doek hebben met zo'n plastic, met zo'n elastiek eromheen. Maar dat heb ik gewoon nog niet kunnen vinden of niet naartoe gekomen.
Ja, ik zou jou twee tips krijg jij van mij.
Kijk eens aan.
Ja. Nee, het eerste is, ik gebruik een doek eigenlijk alleen als ik met zaden werk.
Ja, kan me voorstellen.
Want anders gebruik ik rijstmeel. En dat vind ik de uitvinding.
Ja, dat is absoluut de uitvinding.
Ik dacht rijstmeel, gewoon meel, maakt geen fuck uit. Verschil van dag en nacht.
Ja, en het maakt dus uit, voor de mensen die dat niet weten, als je meel gebruikt om in een kom te doen of in zo'n mandje, om te voorkomen dat het deeg gaat plakken en dat eruit komt, een meel wordt door het deeg opgenomen.
Ja.
En dat wordt dus, dat verdwijnt. En rijstmeel blijft erop zitten.
Precies.
En net zo heb je ook, gebruiken ze andere dingen voor. Volgens mij roggen is ook wat grover.
Ja,
en,
precies, dat kan ook. Dus één is rijstmeel. Dat vind ik echt, wat een verschil is dat.
Ja, absoluut.
Lastig te krijgen. Ik ga daarvoor naar de toko. Want bijvoorbeeld bij een bakwinkel kon ik hem niet krijgen, tot mijn verbazing.
Ja.
En het andere is, ik gebruik, als ik dus met zaden of zo werk, dan gebruik ik een doek. En wat ik daarvoor gebruik zijn...
Komt de tweede tip.
Ja, hij komt de tweede tip. Hydrofiele luiers. Dat zijn die
oude... Heb je die nog?
Ja, die hebben wij nog. Die
echt waar?
Ja. En
wat een goede tip.
Die zijn briljant.
Ja, die
daarvoor.
Zijn fantastisch.
Die zijn fantastisch. Dus ik heb zo'n hele stapel hydrofiele...
Ik ga naar de prenatal binnenkort.
Ik zou... Ja, hydrofiele luiers. En overigens dat
shit,
ding...
Shit, wat een goed idee.
Ja, en weet je... En dat plasticje met dat elastiekje. Weet je wat dat is? Het is gewoon een douchekap.
Ah ja.
Zo'n douchemuts is dat.
Ja, tuurlijk.
Ja, en ik heb die heb ik dan uit zo'n amenity kit uit een hotel meegepikt. En die doe ik eroverheen.
Ja. Het idee, hè?
Stukje hekken.
Nou. Ja.
Goed, dus dat is over het shapen en het... En dan heb je nog iets uit voorshapen. Daar moeten we het ook even over hebben. Dat is eigenlijk het shapen voordat je gaat shapen.
Ja, het klinkt overdreven, maar ik heb een video gezien laatst en dat maakt
het
echt
ja,
uit.
Ja, het maakt een verschil. Ik doe dat tegenwoordig. Ik doe het een kwartiertje voordat ik ga shapen.
Ja.
Dan breng ik hem voor de eerste keer op spanning.
Ja.
En daarna breng ik hem nog een keer op spanning.
Ja. En Maarten doet het, dus wat ik al net al zei, doet het al nog helemaal aan het begin van het proces. Voordat hij de eerste bulkreis gaat doen, doet hij het ook nog een keer.
Oh, wow.
Voor hem, hij zei, dit is echt een groot verschil. Deze temperatuur en dit. Het maakt voor hem, en hij maakt echt fantastische broden. Dus ik geloof hem meteen.
Hey, en dan hebben we dus dan heb je geshaped. Dan ga je naar de tweede reis. Hoe doe jij die tweede reis?
Ja, ik doe die tweede reis in de ijskast.
Okay.
En dat vind ik nog, zeker in die coronatijd, vond ik het ingewikkeld. Omdat ik gewoon mijn ijskast vrij vol had altijd.
Ja.
Om echt ook ruimte te maken daarvoor. Het voordeel van de ijskast is dat het hele proces stopt. Het fermentatieproces stopt.
Vertraagt
bedoel ik, sorry. Dus je hebt meer controle.
Ja.
Dus je kan het ook echt een nacht, ik laat het meestal een nacht staan. En soms ook pas de volgende avond maak ik het. Het brood wordt er wel lekkerder van.
Ja.
Want door een langere fermentatie wordt er veel meer gluten opgegeten in het brood. En het wordt dan ook wel wat zuurder door.
Mm-hmm.
Maar daardoor wordt het ook smaakvoller en beter te verteren.
Ja, ik heb wel eens gehoord dat mensen hem soms wel zelfs 36 uur laten tweede. Heb je dat wel eens gedaan?
Nee, ik heb denk wel ongeveer anderhalf dag gedaan.
Ja.
Dat ging prima.
Oké, leuk.
En ik wilde nog steeds een keer buiten de ijskast doen, maar daar ben ik nog niet aan toegekomen.
Ja, ik heb dat wel gedaan een paar keer. Als dat qua timing zo uitkwam. Dan wordt hij wel, bij mij ging hij dan wel heel hard. Wordt hij wel heel erg luchtig en bubbelig. En datzelfde heb ik met nog rijzen nadat hij uit de ijskast komt. Weet je, bak je vanuit koud of laat je hem weer op temperatuur komen? Wat doe jij?
Ik doe tegenwoordig vanuit koud.
Ja, ik ook.
Ik doe niet meer, want het gaat te ver. En ik ben er eigenlijk wel uit dat kijk, als je een creusetpan gebruikt die een hoog opstaande rand heeft, en doe daar je brood in, dan houdt die rand je brood tegen.
Ja.
En dan komt het mooi omhoog. Dan lijkt het net alsof het prachtig gelukt is. En tegenwoordig gebruik je een klos.
Ja.
En dat is van aardewerk. En daardoor zitten er geen opstaande randen bij. En dan zakt die uit. En toen pas had ik door dat ik wat voor fouten ik aan het maken was daarin.
Hoe bepaal jij bij die tweede reis of het klaar is voor om in de oven te gaan?
Ja, en daar heb je dus ook heel erg veel dingen online over. Dat is eigenlijk de pooktest, het duwen tegen het deeg. Eigenlijk kan je zeggen, als je het induwt en er gebeurt niet zoveel, je kan het niet indrukken, dan is het onder gefermenteerd. Dan zit er te weinig in, te weinig lucht in. Als je het induwt en het komt langzaam terug, dan is het goed. En als je het induwt en het blijft gedeukt, dan ben je eigenlijk te ver.
Oké.
Nou, dan komen we bij de laatste stap. Hè, dus het is uit de ijskast, het is klaar, de oven staat aan. En dan komen we bij het snijden, het insnijden van het brood. En ik vind dat dus echt oprecht het moeilijkste van het hele brood maken. Hoe doe jij dat?
Ja, ik ben begonnen met een soort... Ik ben begonnen natuurlijk gewoon met een keukenmes. Ik dacht, dat valt allemaal zo ingewikkeld, kan het niet zijn. Je kent mij.
Not.
Nou, nee, dat werkte niet. Dat leidde tot trekken en scheuren en lelijk. Niet goed. Toen heb ik een hobbymesje gekocht bij de Action gewoon of zo. Zo'n setje van die, zeg maar, van die hele scherpe hobbymesjes. Dat ging aardig, maar nog niet zoals ik het zou willen. Inmiddels heb ik een scheermesje. Dat gaat het best. En waar ik ook hele goede resultaten van weet, is, dat hoorde ik ook van andere wetsels, die gebruikt een scalpel.
Ja, prachtig. Ja.
Maar dat is het voorbehouden. Ik heb niet altijd scalpels in huis. Dus dat voor de medisch specialist onder ons is dat natuurlijk, die pikken er even eentje mee van het ziekenhuis.
En hoe zorg je ervoor dat het lukt? Heb je nog een bepaalde techniek van snijden?
En nou, wat belangrijk is snel.
Ja.
Zeker als je brood redelijk hoog, redelijk zacht is, moet je gewoon hele snelle snedes maken.
Ja.
En dus in één soepele beweging hap er doorheen. Wat ook helpt is je mesje een beetje nat maken.
Ah ja. En in de hoek snijden, hè? Dat werkt ook. Maar daardoor opent het brood zich mooier.
Ja, maar dat is ook wel weer nog moeilijker.
Ja, en waarom snij je eigenlijk?
Nou, je snijdt ervoor om te zorgen dat die ovenspring, dus die rijst die komt, dat die gecontroleerd gaat. Dat het niet een soort van lelijke barst aan de zijkant wordt of een soort van puist die bovenop ontstaat.
Ja.
Maar dat je een mooie, en waar je natuurlijk eigenlijk naar voor gaat, is het oor. Dat je eigenlijk een soort opstaand randje hebt waar je hem aan kan optillen, je brood.
Ja, en wat er mooi uitsteekt, wat net een beetje bruiner is, et cetera.
Ja, als je naar de echte, volgens de Braddies, het perfecte brood hebt, dan heb je gigantisch grote gaten en een mooi beetje verbrand oor op je brood.
Ben ik altijd gelukkig als me dat lukt.
Ja, ik ook, maar dat is heel zelden.
Ja.
Zoals we in de eerste podcast hebben we dat ook al genoemd, dat hadden we toen ook al door, maar bij het bakken is stoom belangrijk. Hoe krijg je dat voor elkaar en waarom is het belangrijk?
Nou, het is belangrijk omdat de meeste ovens die wij hebben, die gewoon thuis zitten, daar lekt toch wel heel erg veel lucht uit. En als je het brood zoveel moeite hebt gedaan om het brood te maken en een mooie vorm te maken en te snijden, en je doet het de oven in, dan wil je dat het omhoog komt, hè, dat die oven een rijs heeft. En dat kan alleen maar als de deeg niet te snel hard wordt. He, dus als je het zonder stoom of zonder vocht in de oven doet, zeker een hele luchtoven, dan wordt de buitenkant meteen keihard en dan kan het brood niet omhoog komen.
Nee.
Dus het stoom zorgt ervoor dat het deeg elastisch blijft en de ruimte krijgt om omhoog te komen.
Ja.
Nou, dat doe je door verschillende manieren. Ik heb ze allemaal uitgeprobeerd. Je kan een bak water in je oven doen. Je kan in je oven een plantenspuit spuiten. Je kan, ik heb een speciaal stenen bakje gekregen waar je water in kan doen. Ik gebruik daarvoor een klos, een aardewerker klos, die speciaal voor brood is. Dat werkt eigenlijk het beste, want dat aardewerk dat neemt ook wat vocht wat meer op.
Ja.
Dus wat ik doe mijn brood erin. Ik spuit met de plantenspuit even kort de bovenkant nat en de binnenkant van de deksel. Dat is een hele soort van een bolvorm. En dan zet ik het 20, 25 minuten in de oven en dan haak ik het eraf.
Klos is eigenlijk een soort omgekeerde pan, hè?
Absoluut, ja. En je hebt ook een andere, dat is de bron, geloof ik. Die is van glas, ook speciaal voor brood maken gemaakt. En volgens mij een Kickstarter project. Kan je ook mooi zien hoe het omhoog komt. Dus door die bolvorm blijft het vocht van het brood in. Je creëert eigenlijk een oven in een oven, waardoor dat controle van vocht veel beter is. Dat doe je dus ook in een cruciatepan.
Ja.
En jij gebruikt een stoomoven ervoor, toch?
Ja, ik gebruik een stoomoven.
Wat voor resultaten haal je daarmee?
Ja, daar haal ik hele goede resultaten mee. Ik heb, en die zal ik ook op de site zetten, ik heb toevallig een tweelingbrood gemaakt. Dus waar het deeg en het proces identiek was.
Ja.
Waar ik de een heb gebakken in de Dutch oven en de andere in de stoomoven. Dat ziet er echt heel anders uit.
Ja,
zelfde temperaturen gebruikt.
Ik zag het, ja.
Wat het voordeel daarvan is dat je een hele mooie, is dat zeker die eerste fase, die gaat heel goed.
Daarin omhoog komen.
Ja, daarin omhoog komen. Daarin rijdt hij heel mooi. En krijg je eigenlijk geen barst. Wat ook wel weer jammer is. Want soms vind je het wel mooi als hij een beetje wat rustieks heeft. Dus wat je hier krijgt is bijna industrieel brood. Waar je wel ziet waar je hebt ingesneden. maar dat dat niet zo heel niet zichtbaar is met grote getrokken stukken deeg.
Ja.
Dus daar is het, dat krijg je. Wat ik wel lastig vind, is om daarna dan naar de droge fase te gaan. Want dan heb je natuurlijk toch dat water in die oven zitten. Dus ja. Dan moet je dat er even uitlaten, zag de temperatuur wat. En bij mij is het ook zo dat die oven, dat de hete luchtfunctie in die stoomoven, die is niet helemaal gelijkmatig. Dus krijg ik dat die aan de ene kant, waar de hitte vandaan komt, zeg maar, harder gaat dan aan de andere kant. Ja.
Maar dat heb ik met een hete luchtoven ook, hoor.
Ja.
En ik moet wel zeggen dat deze fase van het brood maken, daarmee heb ik ook wel wat dingen, stappen gemaakt. Namelijk, ik denk dat ik in het begin het brood te snel eruit haalde. Dat het een soort van lichte korst had. En ik had op een gegeven moment was ik het vergeten. En toen rook ik op een gegeven moment boven het brood. Denk, oh, het zit nog in de oven.
Ja.
Dat heb ik eruit gehaald. Was het redelijk tegen het verbranden aan. Ik denk, nou, het is gewoon mislukt. En toen heb ik het gegeten en was het eigenlijk lekkerder.
Mm.
De korst was knapperiger en harder. En ja, die miljardenreactie die je toch krijgt ook. En dus ik ben sindsdien, laat ik hem langer in de oven staan. Maak ik een donkerder brood.
Wat is langer?
Ik denk soms nog wel 5 of 10 minuten. Ten opzichte van het recept
op de site staat. Ja, oké. Maar niet uren.
Nee,
maar.
Nee, zeker. Nee, op een gegeven moment wordt het gewoon, dan gaat het gewoon echt verbranden.
Ja.
Maar dus, ik probeer dus, wat je net zei, die oren probeer ik dan zo'n mooi randje aan te krijgen, wat wel wat donkerder is, maar de rest moet echt, ja, niet lichtbruin zijn, maar echt wat dieper donkerbruin.
Ja.
Dus ik doe het meer op het oog, doe ik het. En ik draai het dan een paar keer, want dan, ik heb een hete luchtoven en aan de achterkant is dat eerder gaar. Dan komen we bij de laatste stap. En dus dit is eigenlijk het hele proces wat we doorgelopen hebben, waarin we al echt heel erg veel dingen geleerd hebben. Maar waar je ook heel erg veel mee kan doen, is met recepten en met zaden. Daar had je het net over.
Mm-hmm.
Wat zijn jouw favoriete recepten geweest? Want ik weet dat jij heel erg veel varieert.
Ja, ik heb inmiddels eigenlijk een viertal vaste recepten die ik veel maak. De eerste is natuurlijk gewoon wit. Die maak ik helemaal van Americana. En dat leidt tot een heel mooi, heel licht grijs brood. Want het is natuurlijk niet, ik gebruik geen gebleekte bloemen. En ik heb wel een starter die vaak een beetje volkoren is.
Ja.
Dus dat is gewoon een heel mooi wit brood. Wat heel populair is, wat ik heel veel bak, is een, zeg maar, pain de campagne. Eentje die half wit is, half volkoren en waar ook nog wat rogge doorheen zit.
Ja.
Dus dat eigenlijk, ja. En dan heb ik er eentje die is helemaal volkoren speld. Die is veel dichter. En dat is, zeg maar, door de week mee naar schoolbrood. En dat is een hele, die is heel lekker. En dan heb ik nog de exoten. Ik heb een maisbrood, wat ik bak met maismeel.
Oh, grappig.
Ja, en semolina. Dat wordt heel mooi geel en heeft ook echt een maisaroma.
Maar dan met zuurdesem?
Ja, met zuurdesem.
Oh, grappig,
ja. En ik heb een brood wat ik met eikelmeel bak.
Ja, daar heb je het eerder over gehad. Ja, ja.
En dat wordt heel donker van kleur en vrij notig van smaak.
Ja.
Dat is echt wel een acquired taste. Overigens, hier krijgen we ook leuke reacties. Jeroen de Bruin, die dus 2 broden per week bakt, die bakt bij voorkeur met een mix van volkoren, spelt en rogge. Nou, dat lijkt eigenlijk best op mijn pen de campagne, als ik het zo hoor.
Ja, en dat is ook wat ik vaak doe, ja.
En ook volkoren en rogge, precies. En dat is mooi, maar compact, precies. Dat is het mee naar schoolbrood, zeg maar. Dat werkt heel goed. En Bob, die zegt het lekkerste brood was met maanzaad. Ja, daar hebben we het nog niet over gehad. Maar dat is wat we ook wel, wat ik ook vrij veel doe, is zaden aan de buitenkant.
Ja, nou, vertel eens.
Ja, ik ben begonnen met dat te doen, zeg maar, vlak voordat ik hem in de oven deed.
Ja.
Dus dan kwam hij uit de tweede reis. En dan besproeide ik hem met de plantenspuit. En dan gooide ik er zaden overheen. Wat ik tegenwoordig doe, is dat ik de zaden eigenlijk mee laat gaan in de tweede reis. Dus als ik hem heb geshaped, dan dip ik hem even in een zadenmix.
Okay.
En wat ik het lekkerst vind, denk ik, is maanzaad of sesam. En wat ik bij dat door de weekse volkoren brood ook wat doe, is een combinatie van maanzaad, sesam, lijnzaad, zonnebloempitten en soms ook nog wat pompoenpitten.
Zo. Ja.
Dus dat geeft een hele. En dan snij ik hem ook diagonaal in, dat je een soort van ruitenpatroon erin krijgt.
Ja.
Met wel en geen zaden.
Maar allemaal aan de buitenkant.
Allemaal aan de buitenkant.
Ja, dus niet zaden in het deeg nog.
Nee. Ik zag dat Bob Verheij, die zei van, die vond maanzaad ook de lekkerst. En die zegt dat aan de binnen- en de buitenkant.
Ja.
Laten we afsluiten met wat tips. Platbrood.
Ja, daar hebben we veel ervaring mee de laatste tijd. Ja. Nou, platbrood is denk ik wat het meeste gebeurt. En dat zie je ook wel bij de meeste mensen online. Dat ze dus gewoon heel plat brood hebben. En Ja, dat het vervelende is, is dat het aan heel veel dingen kan liggen. Ja. Maar ik ben er zelf al wel achter dat een paar dingen heel belangrijk zijn. Het eerste is je starter. Die moet goed actief zijn. Ja. Die moet niet te zuur zijn. Want hoe zuurder het is, hoe eerder die glutenstructuur wordt afgebroken. En plat brood is eigenlijk gewoon slap brood. Wat niet is een vorm houdt.
Ja,
en gewoon uitdijt. Dus dat ben je eigenlijk al te ver met de glutenvorming. En het tweede is dus je eerste rijs en de deegtemperatuur, waar we het al besproken hebben. Dat zou ik dan wat minder doen en goed gaan kijken. Wat je ook kan doen is wat minder vocht toevoegen.
Ja.
Want vocht fermenteert ook sneller en plakkeriger. Daar moet je wel mee opletten, want als je te veel doet, wordt het heel hard brood. En dat zijn wel. En een derde is welk meel je gebruikt. En ik heb nieuw verkoren meel. Ben ik aan het gebruiken voor mijn starter. En mijn starter ontplofte bijna. De activiteit ging zo omhoog.
Ja.
Zoveel sneller.
Ja.
Dus mijn starter en mijn leave-in. Ja, die was gewoon. Die moest ik veel korter laten rijzen. Want die was over zijn punt heen. Want als je leave-in te ver is en je hebt te veel cultuur erin zitten, dan versnelt het hele proces ook. Dus het is eigenlijk voor zorgen, die zuurgraad verminderen, dan wat minder starter. En goed nadenken over alle variabelen die je verandert. Want kneden bijvoorbeeld ook. Hè, soms, ik heb een recept gehad wat heel goed ging. Dan denk ik, nou mooi, ik ben weer terug. Ik heb het weer, na een paar platte broden. En toen had ik gewoon te weinig gekneed de volgende keer. En toen was het weer niks.
Ja.
Het was weer plat.
Ja.
En jij, heb je nog andere?
Minder. Als ik de weg even kwijt ben, dan ga ik eerst even minder water erbij doen.
Ja.
Een kortere bulkreis, net wat jij ook zei. En gewoon heel nauwkeurig noteren wat je doet en wat er gebeurt. Want dan kan je vaak de oorzaak vinden. Maar ik merk wel dat elke verandering heeft meteen impact.
Ja.
Een andere manier van omgaan met je structuur heeft impact. Omgevingstemperatuur, dat zei Barefoot Baker ook. Die zei, ja, maar als het met deze temperatuur is, dan is het hele proces anders.
Ja, dat klopt.
En dat is natuurlijk wel, wat dat betreft, hebben wij nog geen jaar rondgemaakt. Maar ik denk als het straks echt 28, 30 graden is, dan wordt het ook echt heel anders.
Hey, en heb je nog tips over voor mensen om te volgen online? Of met mensen waar jij veel van geleerd hebt, wat je graag wil doorgeven?
Ja, ja, degene waar ik het meest naar kijk, op Instagram in ieder geval, zijn in Nederland de Barefoot Baker. Linda, die hebben we al een aantal keer genoemd. Die heeft fantastische snijinstructies, jaloersmakende snijinstructies.
Ja, een prachtige video's ook altijd.
Prachtige, die maakt prachtige brood die eruit zien als draken, eieren en echt onwaarschijnlijk mooi. En de laatste tijd is Claudia Damen, oftewel Food from Cloud 9. Die is, of Cloud 9, ik weet eigenlijk niet hoe we dat moeten zeggen. Die heeft allerlei hele goede how-to's, ook met filmpjes erbij. Die legt ook uit wat er misgaat. En die heeft in september, komt haar eerste boek uit. Dat heet Vers Deeg.
Oh, cool.
En dat gaat helemaal over bakken. Ja. Ik denk dat ook wel een... Dan gaan we de zijn tijd eens even naar kijken.
En dus een andere tip is dus gewoon goed bijhouden welke stappen je doet.
Ja, precies. En dan probeer te reconstrueren wat er veranderd is. Nou,
ik ga ook maar zo'n boekje aanschaffen of een Excel maken. En dan mezelf forceren steeds maar één ding te veranderen.
Ja.
Niet te veel.
Ja. Nou, verder. Ik heb al een keer zuurdees en broodjes gebakken. Oliebollen heb ik met zuurdesem gemaakt.
Ja,
de oliebollen dit jaar waren met zuurdesem. En ik heb pizza gemaakt. Dat ging allemaal vrij goed. Vooral die broodjes waren een succes. Maar ik wil binnenkort echt next level gaan en een keer een gala bakken.
Ja, ja. Ik wil graag een andere starters maken met chocola waarschijnlijk. En ook wel proberen niet de versies te maken zonder ijskast. En kijken. En vooral een keer geen platte broden maken.
Dat wil ik ook graag.
Hey, en dan komen we bij ons terugkerende item. Vegetarisch repertoire. Heb je nog een toepasselijk gerecht uitgekozen?
Ja, ik heb een heel toepasselijk gerecht. Namelijk panzanella. Dat is een Italiaanse salade van oud brood.
Ja.
En dat klinkt vies. Dat is het niet. Dus die past weer helemaal in het vegetarische repertoire. Het is echt een Italiaans recept. Wat je doet, is je neemt gewoon restjes oud brood. Ik gooi kontjes en zo van onze zuurdesembrood. Gooi ik in de vriezer. En dan eens in de paar maanden haal ik dat eruit. Snijd daar blokjes van. Dan besprinkel je het met water. Dan knijp je het uit. En daarna meng je het met tomaten, komkommer, veel olijfolie en verse mozzarella. En het is wat dat betreft echt een Italiaans recept. Want het is heerlijk. Als alle ingrediënten goed zijn.
Ja, dat is het, hè.
Want als je dit met verkeerd brood doet, met waterige tomaten, met slechte olijfolie en met waterige komkommer, Dan wordt het een soort natte drap.
Ja.
Terwijl als je het met goede dingen doet en met verse basilicum, dan is het een feest.
Heerlijk.
Dus, maar voor de zomer echt een toprecept.
Mooi, die zet je op de site.
Die zet ik zeker op de lijn.
En wij zullen op de site zullen we dus niet een nieuw recept zetten, want dat staat er al. Maar we zullen wel een aantal van de tips die we benoemd hebben even kort bij de show notes plaatsen.
Ja, en wat variaties van de recepten misschien. Ja. En links naar filmpjes.
Dat
en links naar sites om te volgen. Ja. Waar gaan we het volgende keer over hebben, Jonas?
Nou, de volgende keer gaan we het hebben over wat voor veel mensen synoniem staat met de zomer. Of einde van de lente. Lekker in de tuin barbecuen.
Barbecuen.
Ja, daar ben jij ingedoken.
Dus, ja, de wereld van barbecue. Daar ben ik in geweest en ik heb mij verbaasd over hoe groot die is. Maar daar vertel ik volgende keer straks alles over. Deze podcast wordt gemaakt door Jonas Nouwen en mijzelf Jeroen Doucet. Reacties kan je sturen naar jeroen@watschaftepodcast.com of jonas@watschaftepodcast.com. Of je stuurt een DM via Instagram, Facebook of Twitter.
Help ons door onze podcast door te sturen naar één iemand waarvan jij weet dat hij ook van lekker eten en drinken houdt. En laat ook een review achter op Apple Podcast. Hebben we nog leuke reacties gehad?
Ja, Ton Elke, oftewel Petra Verburg, die reageerde op ons recept voor pasta met kreeft. Ik heb altijd van die bieskastige sausen in de vriezer. Gaat echt goed bij alles. Goede podcast weer. Sommige heb ik al vaker beluisterd. Die van zuurdesem en kombucha.
Echt waar, joh.
Ja, die luistert meermaals. Nou, dan heb je er nog eentje van zuurdesem om nog een keer te luisteren.
Tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.